Nou, ik zou zeggen, u wist dat u onmiddellijk mocht reageren, dus gooi het er maar uit. Wat u aan oprispingen hebt. Broeder Tonkens.
Dat de vader meer is dan hij.
Ja, mooie vraag. Kun je zeggen dat de vader meer wist dan hij? En past dat wel in het beeld dat hij Jezus God is? Het antwoord luidt, zoals de Duitsers zeggen, jein. Dan een combinatie van ja en nee. De Heer Jezus zegt in Marcus 13... van die dag en van dat uur van de wederkomst weet niemand. Ook de Zoon niet. Alleen de Vader. En het bijzondere daar is, en je hebt dat wel vaker in het Nieuwe Testament, je kunt het algemeen zeggen, het Nieuwe Testament waakt er altijd voor dat we die goddelijke en die menselijke natuur wel onderscheiden, maar nooit uit elkaar rukken. Dus je ziet soms dingen die voor ons gevoel uitsluitend zijn te verklaren vanuit zijn menselijke natuur. En juist dan heeft de Heilige Geest er behagen in om hem met zijn goddelijke naam aan te duiden. Zodat we niet gaan scheiden. Dus daarom staat er, van dat uur weet niemand, zelfs de Zoon niet. Dat is een goddelijke naam. Maar het gaat over de beperktheid van het weten van de mens Jezus Christus, naar mijn overtuiging. De Heer Jezus als God de Zoon is even alwetend als God de Vader en God de Heilige Geest. Het omgekeerde heb je ook. Althans in sommige handschriften in Johannes 3. De Zoon des Mensen, zegt hij tegen Nicodemus, die in de hemel is. De Zoon des Mensen die in de hemel is. Die woorden die in de hemel is, die zijn in veel handschriften weggelaten. Juist omdat men het weer niet begreep, denk ik. Want wat moet dat nou zijn? De Zoon des Mensen spreekt over de Heer Jezus in zijn menselijke gedaante, naar zijn menselijke natuur, maar zegt iets over hem dat alleen maar past bij zijn goddelijke natuur. Want de Heer Jezus zegt daar, op het moment, Nicodemus, dat ik hier met jou sta te spreken, ben ik de Zoon des Mensen die in de hemel is, in de schoot van de Vader, aan Gods rechterhand. Nou, ik kan me voorstellen dat de overschrijvers dat me weggelaten hebben. Die dachten, dat moet een vergissing zijn, dat kan ik niet meer volgen. Dus wat je ziet is, er zijn goddelijke aspecten aan de Heer Jezus, maar dan gebruikt hij de Geest graag een menselijke naam. De Zoon des Mensen, of de Heer Jezus doet het zelf. En ook menselijke aspecten aan hem, waarbij hij zijn goddelijke naam gebruikt. Als mens is de Heer Jezus niet alwetend. Als God de Zoon is hij alwetend. Maar je mag het niet scheiden van elkaar. Als u nou zegt, nou snap ik het nog niet, dan hebt u volkomen gelijk, ik snap het ook niet. Maar ik kan wel uitleggen tot hoever ik het niet snap. En daarna moet ik het loslaten.
Kun je zeggen dat de Vader de Zoon geschapen heeft?
Nee, dat kan je niet zeggen. Dat zou de dwaalleer, ja, sorry dat ik u even in die hoek neerzet, van Arius zijn, van de Arianen. En dat is wat in het concilie van Nicea in 325 aan de orde is gesteld. Arius zei, en dat zeggen de Jehovah's getuigen nog steeds, de Vader heeft de Zoon geschapen. Hij is het eerste en het hoogste van Gods schepselen. Die overgetuigen zeggen dat nog steeds. De oude kerk zei wel iets anders. En misschien is dat waar u aan denkt. En dat kwam in de geloofsbelijdenis van Nicea, in datzelfde jaar 325, tot uitdrukking. Geboren, niet geschapen. En daarmee werd gezegd, de Zoon is van eeuwigheid af uit de Vader geboren. Maar niet geschapen. Scheppen betekent, er is een God die schepselen maakt. Die schepselen zijn dus per definitie ook nooit God, goddelijk. Je kunt ze wel een mooie naam geven, zonen van God en zo. Maar geschapen betekent, daar is de schepper en daar zijn zijn schepselen. Er is dan hoogstens een gradueel verschil tussen de Heer Jezus en de engelen en tussen ons. Maar geboren betekent, een goddelijke persoon kan van eeuwigheid, dus niet op een bepaald moment, van eeuwigheid geboren zijn uit de Vader. Nou heb ik ook met die notie wel een beetje moeite, want eigenlijk vind je dat in de schrift nergens terug. Maar ja, je moet toch een verklaring geven waarom de Vader en de Zoon genoemd wordt. Als het allebei eeuwige personen zijn. Waarom heten ze niet twee vrienden? Waarom een vader en een zoon? Dus de oude kerk gaf als antwoord, dat moet betekenen, de Zoon is van eeuwigheid gegenereerd door de Vader. Dat woord gegenereerd, dat heb je in Psalm 2 in de Statenvertaling. Heden heb ik u gegenereerd. Dat is de eeuwige, de generatio eterna, de eeuwige generatie van de Zoon. Maar dat is ongelooflijk verschillend van schepping. Nogmaals, schepping betekent er is een schepper, dat is God, en die schept schepselen. Maar een eeuwige vader kan een eeuwige zoon geboren worden. De eeuwige zoon is van eeuwigheid verwekt door de vader of geboren uit de vader. Dat is dan geen verschil. Dus de oude kerk zei het eerste beslist niet, wees de dwaalleer van Arius af. En stelde daar tegenover in de plaats de leer van de eeuwige generatie. Elke katholiek gelooft erin, elke reformatorische christen gelooft erin en elke evangelicaal heeft er nog nooit van gehoord. Want je hoort er alleen maar van als de geloofsbelijdenis van Nicea wordt uitgelegd. En dat gebeurt in onze kringen nooit. Dus wat dat betreft hebben evangelisch ook weinig historisch besef, want ze hebben nooit van die dingen gehoord. God uit God, licht uit licht, zoals Nicea het heeft geformuleerd. God uit God betekent God de Zoon van eeuwigheid, geboren uit God de Vader. Het zijn menselijke pogingen om diepe waarheden uit te drukken en in het licht te stellen. En als zodanig moet je ze ook vasthouden. Het betrekkelijke daarvan inzien. Maar laten we daarbij meteen bij zeggen, anders ga ik het te veel relativeren. Het is ook nog nooit beter gezegd dan zoals het daar gezegd is. Dat is mijn vaste overtuiging. Het is ook nog nooit beter gezegd. Dus na 300 jaar worstelen heeft de kerk deze formulering gevonden. En dat is toch nog steeds iets wat katholieke en reformatorische en evangelische gelovigen met elkaar verbindt. Die geloofsbelijdenis van Nicea. Dus er moet van goede huizen komen om daar een vinger tussen te krijgen. Maar je kunt bij sommige uitdrukkingen best zeggen, het menselijke zit eraan. Dat is niet bij de schrift zo. Wel bij die geloofsbelijdenis. Maar tegelijkertijd, niemand heeft dat ook nog beter gezegd. Dus we doen het er maar mee. Maar het verschil is goed dat u het vraagt. Het verschil is enorm belangrijk. Wie nog meer? Waarom is het van belang om te weten dat Jezus nu nog een menselijk lichaam heeft? In de eerste plaats, maar ik zal het even herhalen. Waarom is het van belang om te weten dat de Heer Jezus nu nog een menselijk lichaam heeft? De grote consequenties van dat gnosticisme, dat dus de ziel verre boven het lichaam stelde, was in de eerste plaats een ontkenning van de lichamelijke opstanding. Want dat is wat er op de Areopagus gebeurde. Het feit dat Paulus over een opstanding. Kijk, die Grieken zeiden, de ziel woont in het lichaam als in een kerker. Zit erin gebonden, gevangen. Dus als je mens sterft, dan wordt die ziel bevrijd uit die kerk. Die kan eruit weg. Die is eindelijk vrij. Is niet meer gebonden aan het lichaam. Nou, een opstanding zou betekenen dat die ziel weer terug moet in die kerker. Nou, dat is de grootste dwaasheid voor een Griek. Maar een christen spreekt niet over een kerker. Spreekt ook niet verachtelijk. Als je zegt, dit is vader niet, dit is maar het stoffelijk overschot, dan praat je niet christelijk, dan praat je Grieks. Bij de begrafenis van de Heer Jezus staat, ze legde Jezus in een nieuw graf. En niet maar zijn stoffelijk overschot. Jezus was in het paradijs, maar Jezus was ook in het graf. Dat was allebei waar, op een of andere mysterieuze wijze. Waarom? Omdat het lichaam zo belangrijk is. Daarom wordt dat lichaam opgewekt. Romeinen 8 vers 11. God zal onze sterfelijke lichamen levend maken. En de zoon is. En dat tweede reden is dat deze wereld geregeerd wordt door de mens. Het koninkrijk Gods betekent dat God het koninkrijk toevertrouwt aan de mens. De eerste adem is erin gefaald. De tweede adem gaat het goed maken. Maar die tweede adem is ook een mens. Als de Heer Jezus straks terugkeert, dan zal de regering over deze wereld aanvaard worden door een mens. God regeert, maar in de mens Jezus Christus, die tegelijkertijd God de Zoon is. Maar het is een mens die regeert. De Heere en zijn Christus en zijn gezalfde. Zo staat het in Psalm 2, zo wordt het geciteerd in Openbaring. Dus in de eerste plaats voor de leer van de opstanding is het belangrijk. Maar in de tweede plaats ook voor de leer van het Koninkrijk Gods. Een mens zal regeren over deze wereld. De tweede mens, de laatste adem. De tweede mens staat er ook in 1 Korinther 15. En ook de laatste adem. En als ik wat langer nadenk, dan schieten we misschien nog wel meer redenen te binnen. Maar dit zijn al twee heel belangrijk. De kerk is dus ook heel fel gebeten geweest op dat gnosticisme. Dat later zijn duizenden verslagen heeft. Ik zei het al, het was in de eerste drie eeuwen het grootste bedreiging voor de christenheid. Wie nog meer?
Kun je ook zeggen dat God de Vader ook het lichaam heeft?
In die letter. In mijn eerste reactie is nee. Johannes 3 vers, zegt, vers 4 vers 23 zegt God is geest. Niet God is een geest, dat is een misser in de Telos vertaling. God is niet een geest zoals een engel dat ook is. God is geest. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe je lichamen definieert. De Bijbel spreekt over de ogen van God, over de oren van God. Zelfs over de neusgaat van God. Over de hand van God, over de voeten van God, over de vingers van God. Dus ja. Precies. En je moet ook voorzichtig zijn, want dan val je ook weer makkelijk in die Griekse... In die Griekse uit elkaar rukken van ziel en lichaam. Dat ik je zeg, als wij zeggen mens is naar Gods beeld geschapen, maar dat slaat alleen maar op het geestelijke, niet op het lichamelijke. Dat is gevaarlijk. Even, ik mag wel eventjes daartussendoor zeggen als een kleine commercial. Wat ik gezegd heb over de drie eenheid en over de goddelijke menselijke natuur van Christus staat heel uitvoerig in deel 2 van mijn dogmatiek. Als je er nou echt over doorstuderen wil, de Christus van God. En dit wat u nou vraagt over de mens, over mens, ziel, geest en lichaam, en de vraag in welke mate is de mens een beeld van God, dat staat allemaal in deel 3. Dus, dit is zeer fundamenteel. Er komt? Oh, komt. Ik wil zeggen, nee, dit is al heel lang uit, die delen. Ik zit even te kijken hier vandaan of ik zie staan, maar ik kan het hier niet goed onderscheiden. Maar degene die er meer over willen weten, dat is zeker belangrijk. Dus ik vind het gevaarlijk om te zeggen, wij lijken alleen maar geestelijk op God, niet lichamelijk. Want al die dingen die ik net van God opnoem, dat zijn lichamelijke aspecten. Dat God niet lichamelijk is op dezelfde wijze als wij, ja, dat zal waar wezen. Anders kon er ook niet staan dat de Heer Jezus vlees geworden is. God is niet vlees. Maar God is wel in een bepaalde zin lichamelijk. En je moet oppassen om te zeggen dat is allemaal figuurlijk. In zekere mate is dat ook wel zo. En je moet dus aan de ene kant uitkijken dat je niet zegt, nee, God is niet lichamelijk, dat zijn allemaal maar beelden. Dat is een beetje te ver gaan aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook niet zeggen, God heeft een lichaam net als wij. Dat is ook wel eens beweerd. Want waarom zou de Heer Jezus dan nog vlees worden? Dan was hij al vlees. En de waarheid zit daar in het midden. En dat komt bij God, kunnen we alleen maar in beelden spreken. Alles wat we van God zeggen, kunnen we alleen maar zeggen in woorden van deze taal, van deze aarde, van deze wereld. Als we zeggen God is vader, dan ontlenen we een beeld aan deze werkelijkheid. God is herder, God is koning. Maar ook God heeft vingers, God heeft ogen. Dat zijn dingen die waar zijn, maar het zijn beelden ontleend aan onze werkelijkheid. En het is dus heel moeilijk te zeggen wat ze nu concreet inhouden. Dat kunnen we niet aangeven. Maar als iemand zegt God heeft geen lichaam, dan zeggen als dat zo is, dan heeft hij ook geen ogen. Geen oren, geen handen. Maar als iemand zegt, ja, maar hij heeft niet zo'n lichaam als wij, dan zeg ik, oké, dat zal wel waar wezen, ja. Dus het is constant, als je het over deze onderwerp is, constant wandelen op het scherp van de snede. Maar we hebben één troost, in 2000 jaar zijn ongeveer alle uitgeleiders al gemaakt. En dat is het voorrecht, als je net zoals ik heb mogen doen, de kerkgeschiedenis, ook de theologiegeschiedenis hebt bestudeerd. Want je ziet, al die uitgeleiders die wij zouden kunnen maken, die zijn in het verleden al gemaakt. En de kerk heeft ze weerstaan en heeft er antwoorden op bedacht. En die zijn ook niet allemaal perfect. Maar al worstelend komen we toch elke keer een stukje verder. Dus als mensen zeggen, ik heb dat allemaal niet nodig, de Heilige Geest zal het mij wel duidelijk maken. Nou, dat is een heel klein beetje waar, 5%. Maar voor 95% zie je dat ze gewoon dezelfde fouten maken die in het verleden altijd al gemaakt zijn. Alsof wij weer opnieuw het wiel en het vuur moeten uitvinden. Mensen, dat is allemaal al gedaan. Dus daarom leren we ze ontzettend veel van al die fouten. Al die vergissingen zijn allemaal al gemaakt. En we blijven nog weer nieuwe maken, maar al leren, aldoende leert men. Nou, je hebt zo'n lange reis gemaakt, je mag nog een vraag stellen. Heb je het niet meer? Jij geen vragen meer? Dan mag jij, Pieter. Ja, heel goed. Het is makkelijker dan je denkt, hoor. Want je denkt, nou maar, hoe moet ik dat dan zien? De Heer Jezus heeft toch het werk volbracht? Ja. Maar Hebreeën 9 vers 14 zegt, hij heeft het gedaan door de eeuwige geest. Hij heeft zichzelf opgeofferd door de eeuwige geest. Dus daar zie je, de Heilige Geest is erin betrokken. Het offer dat hij van zichzelf bracht, was een offer dat hij gebracht heeft in de kracht van de Heilige Geest. En wat de Vader betreft, het is de Vader die zijn eigen Zoon geeft. Dus het offer van de Heer Jezus is niet alleen maar iets wat hij zelf doet voor de Vader. Maar het is ook iets wat van de Vader is uitgegaan. God heeft hem voor ons allen overgegeven. Het is net als bij Abraham in Genesis 22, het is de Vader die zijn eigen Zoon offert. Dus de Vader is erin betrokken. Het Het is niet iets wat voor hem gedaan wordt alleen maar. Hij zelf geeft het offer. De Heer Jezus offert zichzelf op en hij doet het in de kracht van de geest. En zo is het steeds. Je kunt het algemeen zeggen, de dingen gaan uit van de Vader. Ze worden volbracht door de Zoon. En het gebeurt in de kracht van de Heilige Geest. En zo zijn ze altijd betrokken. De Heer Jezus weer in zijn opstanding. Om een ander voorbeeld te nemen. Zomaar iets wat me te binnen schiet. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zegt Romeinen 6 vers 4. Dat is wat de Vader doet. De Heer Jezus is zelf opgestaan uit de doden. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Maar hij is ook opgestaan, zegt het begin van Romeinen 1, naar de geest der heiligheid. Het gebeurde in de kracht van de Heilige Geest. En zo kun je doorgaan, ook het staat een hele opsomming van in dat boek, van alle werken die God gedaan heeft, dat alle personen daarin betrokken zijn. Dat zou ik zo niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat je ongelijk hebt, maar ook niet dat je ongelijk hebt. Want de Bijbel zegt dat niet. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus, die bijna altijd Vader zei tegen de Vader, op dat moment zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Je zou, maar nu gaan we helemaal op glad ijs ons begeven. Dat is al een toepasselijke term in deze tijd. Je kunt niet hetzelfde zeggen als dat hetzelfde is als de Zoon die door de Vader verlaten is. De Heer Jezus als mens, die op dat moment tot zondoffer wordt gemaakt, werd verlaten door een heilig en rechtvaardig God. Maar toen de Heer Jezus naar het kruis ging in het slot van Johannes 16, toen zei hij, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. En dat is een ondergrondelijk mysterie. Er is iets van de Zoon en de Vader die dat werk samen doen. Die net als bij Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen, onverbrekelijk. Maar er is ook dat facet dat de mens Jezus Christus voor ons tot zondoffer gemaakt wordt door een heilige en rechtvaardig God, die zijn aangezicht van hem moet afwenden. Dus ik kan niet zeggen dat je ongelijk hebt, want de Bijbel zegt het niet. Maar ik kan ook niet zeggen dat je gelijk hebt, want de Bijbel zegt, God verliet hem. Dus we moeten onderscheid maken. Maar ik ben ook weer te behoedzaam om dat al te krachtig te doen. Want dan ben ik weer bang dat ik de menselijke en de goddelijke natuur uit elkaar ga halen. Ik had het net over Nicea, nou we toch bezig zijn met een klein lesje kerkgeschiedenis. In 451, dat is alweer bijna anderhalve eeuw later, was er een ander heel belangrijk concilie. Dat is in Chalcedon, vlakbij Constantinopel. Chalcedon heeft ons aan die formule geholpen. Eén persoon, twee naturen. Ook dat is mensenwerk, maar we hebben het nog nooit beter kunnen zeggen. Eén persoon, Jezus is niet twee personen. Maar hij is ook niet een persoon met één natuur. Een goddelijke of een menselijke of een godmenselijke. Twee naturen. En Chalcedon heeft precies geformuleerd hoe je die twee naturen moet zien. Het is eigenlijk zo knap. Die twee naturen, je moet ze onderzoeken. Ja, het is ook als je, heel simpel als je het ziet, maar ze hebben er al vier eeuwen over gedaan. 4,5 eeuw voordat ze tot deze formule kwamen. Die twee naturen zijn onderscheiden. Je mag ze niet vermengen en verwarren, maar je mag ze ook nooit scheiden. Want als je ze scheidt, maak je van Jezus toch weer twee personen. He, alsof in hem een goddelijk persoon is en een menselijk persoon. Nee, het is één persoon. Het is maar één Jezus. Maar wel twee naturen. Zodat je soms dingen ziet aan hem dat je zegt, dat kan alleen naar zijn menselijke natuur. Als er staat dat hij honger had, dat hij moe was. God heeft geen honger en God is niet moe. Maar de mens Jezus wel. Maar andere keren als hij doden opwekt, nou goed, dat kun je zeggen, dat hebben de apostelen ook gedaan. Maar als hij vergeving aan mensen schenkt, dan zeggen de mensen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat is heel terecht. Hier is het God die zonde vergeeft. Dat doet hij naar zijn menselijke en naar zijn goddelijke natuur. Dus je kunt onderscheiden naar zijn menselijke en naar zijn goddelijke natuur. Daarom zeggen protestanten in het algemeen ook niet graag dat, dat Maria de moeder van God is. Want het klinkt zo logisch. Maria is de moeder van Jezus, Jezus is God, dus Maria is de moeder van God. Nee, zij is de moeder van Jezus naar zijn menselijke natuur. Daarom aarzel ik om te zeggen, zij is de moeder van God, want dan heb je het over Jezus naar zijn goddelijke natuur. Zoals Luther nam die katholieke uitdrukking nog makkelijk over. Maar daar heb je nou weer. Dat is nou weer op het scherp van de snede. Ik zou niet durven zeggen, het is absoluut fout. Maar ik schroom om het na te zeggen. Hoewel dat ook weer een belangrijk concilie is dat dat heeft uitgesproken. Dus zelfs daar moet je kritisch blijven. Ook daar kun je niet alles overnemen. Het zijn diepe mysteries waar we het over hebben. Waar we alleen maar uiterst behoedzaam kunnen praten. Hij is voor een tijd beneden de engelen gesteld. U weet, dat is een citaat uit Psalm 8. En dat wordt ons verteld in Hebreeën 2. Nou is de vraag, wat wordt daar bedoeld? Gaat het daar over de hele periode dat hier Jezus als mens op aarde was? Of gaat het alleen om zijn sterven? Ik denk een beetje af waar de komma plaats in Hebreeën 2, want er staat daar, hij is beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods. Engelen kunnen niet sterven. De heer Jezus was God die mens werd. En toen hij in de dood inging, nam hij een plaats in die lager is dan de engelen. Geen engel kan in dat rijk van de dood ingaan. Zo wordt het in het algemeen gezien. Dus in die zin kun je zeggen, ja, op dat moment, niet was hij naar zijn natuur lager dan de engelen, maar nam hij een plaats in lager dan engelen ooit zouden kunnen innemen. Zo diep ging hij. Weet u waar dat staat? Weet u waar dat staat? Dat is het punt. Het staat namelijk in Matthäus 11. En als u het naleest, ziet u dat het daar over Johannes de Doper gaat.
Ja, ja, ja. Oh. Johannes de Doper is de grootste van alle die uit mensen geboren zijn.
Ja, maar daar staat er achter. Maar.
De kleinste in het koninkrijk der hemelen.
Is groter dan hij. Ja, oké.
En die kleinste in het koninkrijk der hemelen, wie wordt daarmee bedoeld? Daarmee volgens mij Jezus zichzelf.
Dat is een interessante gedachte. Ik kan u vertellen, ik heb deze nog nooit gehoord. Deze gedachte. Ja, merkwaardig, hè? Dus ik ben ook niet van plan om het 1, 2, 3 aan te nemen. Maar ik kan u wel beloven dat ik erover na zal denken. Maar om te zeggen van de Heer Jezus dat hij de kleinste... Ik moet daar wel enige hersengymnastiek voor verrichten. Maar ik ga erover nadenken.
Want hij is tijdelijk beneden de engelen gesteld.
Ja, maar dat zijn... maar elke gelovige die sterft, die wordt ook tijdelijk beneden de engelen gesteld. Want engelen kunnen niet sterven. Dan geef ik u weer wat om over na te denken. Maar dat is het leuke van het gesprek. Niemand van ons weet het allemaal. De een heeft er hoogstens wat meer over gestudeerd dan de ander. Maar er zijn altijd nieuwe... Anders dan is theologie alleen maar herkauwen van wat er al eeuwen gezegd is. Nee, het is een bouwwerk dat nooit af is. We blijven altijd steentjes toevoegen. En ineens heeft iemand een nieuwe inzicht, een nieuwe kijk. En zegt van, hé... En dan ga je over nadenken en soms wijs je het dan toch weer af. En een andere keer zeg je van, hé, dat geeft een heel frisse nieuwe kijk op iets. Dus we zijn er nooit mee klaar. Maar ik geef hem nog niet zo gauw gewonnen. Maar we nemen het mee.